goedemiddag luisteraars die afgestemd hebben op de Zuidoverkerk. Ik lees u de mededelingen voor de middagdienst die om 5:00 start. Uw voorganger is onze eigen predikant, dominee Vogel. Organist is Herman Keizer. De dienst begint met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Hierna zingen we Psalm 87, vers 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. We zingen Psalm 87, vers 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Hierna gaat de gemeente staan voor stil gebed, votum en groet. Na votum en groet zingen we het vierde vers uit dezelfde Psalm 87, ook uit de Nieuwe Berijming. Psalm 87, vers 4. Hierna is het gebed. De kinderen gaan naar de zondagsschool. Dan zingen we Psalm 123, vers 1 uit de Oude Berijming van 1773. Hierna een deel van het avondmaalsformulier. Viering en afsluiting van het avondmaal. We zingen daarbij gezang 188. Gezang 188. Hierna is de schriftlezing vanavond of vanmiddag uit Markus 12, vers 35 tot 44. De schriftlezing is uit Markus 12, vers 35 tot 44. Het thema van de verkondiging is: we horen hem graag. En hem met een hoofdletter. We horen hem graag. 3 keer staat erachter. Na de verkondiging zingen we Psalm 118, vers 11 en 14 uit de berijming van 1773. Psalm 118, vers 11 en 14, oude berijming. Hierna dankgebed en voorbeden. De collecte is voor de gehandicapten in Zuid-Afrika. Daarna zingen we gezang 182, vers 1 en 6. Gezang 182, vers 1 en 6. Hierna de zegen. Ik herhaal de psalmen die gezongen worden. Psalm 187, vers 1, 2 en 3. En na votum en groet vers 4 uit de Nieuwe Berijming. Na het gebed Psalm 123 uit de Oude Berijming, vers 1. Na de avondmaalsviering, gezang 188. De schriftlezing uit Markus 12, vers 35 tot 44. Na de verkondiging, Psalm 118, vers 11 en 14 uit de Oude Berijming. Na de collecte, gezang 182, vers 1 en 6. Verdere voorbeden en dankzegging, mededelingen. Mevrouw Peels Zwart krijgt de bloemengroet. Meneer Van Wijk, H.W. Van Wijk is thuis uit Kabbalf. De gekozen broeders Baijens, Boshoven, Kwant, Brugmans, Blankenstein, Goudriaan en Eckhart hebben hun benoeming aanvaard. Broeder Van Valen heeft extra bedenktijd gevraagd. Verder zijn er geen mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. Deze mededelingen zijn voorgelezen door Jos Boeda.
Goedemiddag gemeente, alle gasten ook in ons midden, van harte welkom in deze middagdienst. Ook vanmiddag gaat dominee Vogel ons voor en we zullen het heilige avondmaal, de viering voortzetten en afsluiten en ook dankzeggen daarvoor. Ik heb verder geen mededelingen namens de kerkraad. We gaan deze dienst dan beginnen met het zingen van Psalm 87, vers 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen verder uit Psalm 87 en we zingen nu het vierde vers. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Ook vanmiddag mogen we hier zijn. En we hebben het gezongen, een lied over de Godstad, over Jeruzalem. Een lied over het nieuwe Jeruzalem dat op deze aarde zal komen. Dat uit de hemel op deze aarde neer zal dalen. En we zien uw zoon staan straks ook als we de schriften openen. We zien hem staan op het tempelplein in Jeruzalem. Als iemand die altijd maar weer zocht, zoals een kip haar kuikens zoekt. Zo is hij ook altijd bezig. Is hij ook altijd bezig geweest om zijn volk te vergaderen tot op de dag van vandaag. Heere God, en nu zijn we hier. En dit is niet het nieuwe Jeruzalem, dat weten we ook. Maar dit is wel uw gemeente. De gemeente die u bij uw naam geroepen is. En die u bij onze naam geroepen heeft. Het is wel uw kerk. En we bidden van u. Wees u dan ook zo aanwezig. En geef ons allen, zoals we hier zijn. Of zoals we meeluisteren. Goed te verstaan wat u zegt. Op dat tempelplein. Zodat we ook weer verder kunnen. Zodat we ook weten wat onze weg zal zijn. Ook in de komende weken. Wees u zo bij ons. En zegent u ons. Denkt u aan hen die hier graag bij hadden willen zijn, maar dat niet meer kunnen. Denkt u aan de ouderen, de zieken. Zij die op de kinderen moeten passen thuis. Geeft u ons met elkaar een gezegende dienst. Denkt u aan de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. En hoort u ons barmhartige Vader. Om Jezus wil. Amen. En de kinderen mogen naar de zondagsschool. En dan zingen we hier in de kerk, daarna op Psalm 123, vers 1. En als we dat gezongen hebben, mag ik u uitnodigen voor de maaltijd van de Heere. Liefden in onze Heere Jezus Christus. We mogen ook nu het avondmaal vieren. Vorige week de gedeelte van de voorbereiding gelezen. Ik lees nu de verzekering van het avondmaal. Want wat doet het avondmaal? Het avondmaal verzekert ons, of Christus Jezus door het avondmaal, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde. Gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En laten we daar ook samen om bidden. Barmhartige God en Vader, U die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden U dat uw Heilige Geest mogen bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of Gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere, Jezus Christus. Amen. Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is een gemeenschap aan het bloed met Christus, van Christus. Neemt die, drinkt alle daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen Gods naam met lofzegging prijzen. God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen, naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij deze weldaden deelachtig worden en dat gij tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde Zoon Jezus Christus liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap met Christus wil doen strekken. In de naam van onze Heere Jezus Christus bidden wij gelijk hij ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar zingen gezang 188. We lezen uit de schriften Marcus 12, vers 35 tot 44. Marcus 12, vers 35 tot 44. En Jezus antwoordde bij zijn onderwijs in de tempel en zei: hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, citaat uit Psalm 110, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. David zelf noemt hem Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En het merendeel van de scharen hoorde hem gaarne. En hij zei in zijn onderwijs: wacht u voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen op de markten en op erezetels in de synagogen en de eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen der weduwe opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht hoe de scharen kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 koperstukjes in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van alle die er iets in geworpen hebben. Want alle hebben er in geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is vers 37, tweede gedeelte. En daar staat: en het merendeel van de scharen hoorde hem gaarne. En straks na de preek zingen we Psalm 118, vers 11 en 14 in de oude berijming. Psalm 118, vers 11 en 14. En het merendeel van de scharen hoorde hem graag, hoorde hem gaarne. Graag, dat kun je je ook zomaar voorstellen. We hebben een paar gesprekjes geluisterd, meegeluisterd, vorige weken. En eigenlijk kregen de schriftgeleerden, de fariseeërs en de sadduceeërs, wetgeleerden, kregen er ongenadig van langs, hè? En dan kun je je zomaar voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen van: nou, hij kan het wel zeggen. En dat ze hem graag horen. Hij durft iets te zeggen tegen het Sanhedrin. Nou, dat durft bijna niemand. Hij durft iets te zeggen tegen de gevestigde orde. En hij kan het goed zeggen. Nee, ik stem niet op hem. We weten over wie het gaat, maar hij durft het wel te zeggen. En het moet maar eens gezegd worden. Weet je hoeveel last we van die lui hebben? Nou ja, ben ik nou een beetje cynisch over Nederlanders en over inwoners van Judea, van Jeruzalem? Of mensen in het algemeen? Nou, ik weet het niet, maar ik denk wel, ik kan me zo voorstellen, dat veel van die mensen die daar staan op dat tempelplein het prima vonden dat de Heer Jezus aan degene die de regering zitten, zeg maar, is precies zij waar het op stond. De politieke vraag over dat geldstuk, hij wees precies waar het om ging. Toen het ging over de opstanding, zo'n theologische vraag, nou, ze hadden niks meer terug te zeggen. En die praktische vraag, wat is het grootste gebod? Nou, dat was duidelijk. En ze moesten wel ophouden, en er staat ook, en niemand, dat is vers 34, het laatste, en niemand durfde hem meer iets vragen. Met andere woorden, hier staat iemand die het wel durft te zeggen en wel kan zeggen. Dus je kunt je voorstellen, zo is het van alle tijden tot op de dag van vandaag, mensen houden daarvan. Als iemand is klip en klaar zegt waar het op staat. Het klopt, is vers 2. Maar als iemand zo duidelijk is, houden we van. Vanmiddag hebben we eigenlijk drie kleine flarden van verhalen. Drie kleine verhaaltjes. Op dat tempelplein. En we weten, de mensen horen hem graag, die luisteren graag naar Jezus. Maar wij weten nog iets meer dan die mensen daar. Wij weten nog iets, namelijk dat het nog maar een paar dagen zal duren of Jezus zal hangen aan een kruis. Dat duurt niet zo lang meer in deze geschiedenis. Het is vlak voor de kruisiging. Ja, dat weten wij. Maar dat weet Jezus ook. Dat weet Jezus ook heel goed. En als Jezus dus dingen zegt, dan is dat veel meer dan dat je zegt, hier staat een wijsheidsleraar. Elke keer valt het me op als je wat leest over, nou, de Heer Jezus was toch wel een bijzonder persoon en hij kon de dingen snedig zeggen, dat er iets ontbreekt. Namelijk als je dat de kern van zijn werk weglaat, dat je dan zegt, ja, maar ja, hij kan het zeggen, iemand anders kan het ook zeggen. Mahatma Gandhi in India kon ook geweldig mooie dingen zeggen. En ja, als je weghaalt waarom die kwam en wat hij hier ook wist, dan begrijp je het eigenlijk net niet helemaal, dus ook helemaal niet. Maar Jezus weet het en daarom kwam hij een paar dagen hiervoor op een ezel Jeruzalem binnen. En de mensen wisten het ook. Ze zeiden allemaal, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Jezus weet wie hij is. Jezus weet waarvoor hij kwam. Nou ja, of de mensen dat wisten, ik denk het eigenlijk niet. Maar niemand durfde hem iets vragen. En daarom gaat Jezus zelf maar wat zeggen. Namelijk over wie hij is. En nou, dat is het eerste gedeelte, hè, vers 35 tot 37. En dat is een beetje een merkwaardig verhaaltje, zou je zeggen. Een kort gesprekje. Jezus antwoordde bij zijn onderwijs in de tempel en hij zei, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? David heeft zelf door de Heilige Geest gezegd, en dan komt een citaat uit Psalm 110, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. David noemt hem, zelf noemt hem Heere, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Dan denk je, ja, dat is een soort raadseltje. Hè? Nou, ja, en dat raadseltje, dat weet de Heere Jezus te vertellen en op te lossen waarschijnlijk. Maar wat moeten wij met zo'n raadseltje? Het lijkt weer zoiets, ja, iets te zijn waarvan je zegt, van, nou moet je je daar nou druk over maken. Waar gaat het over? Nou, het gaat over hem. Over Jezus. De Messias, de zoon van David. Ja, wie is hij? Ja, dat weten wij. Hè? De mensen wisten het ook. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze wisten het. Maar het Sanhedrin wilde daar niet aan. Wilde er niet van weten. En wat doet Jezus dan? Hij gaat dat niet uitleggen. Maar gaat duidelijk maken dat hij het wel is en wat je met hem moet. Want kijk nou eens, hij is de zoon van David. Maar hoe kan hij dan tegelijkertijd de Heere van David zijn? De Heer van David zijn. Hoe kan hij nou zijn zoon zijn en zijn Heer? Nou, misschien voor ons iets waarvan je zegt van, nou, waarom moeten we daarop ingaan? Maar weet je waar het nou over gaat? Wat staat er nou? Totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Die Farizeeën en die Sadduceeën, het Sanhedrin. Wilde Jezus dood hebben. En je kunt van alles met de zoon van David doen. Maar kun je ook alles met God doen wat je wil? Kun je zomaar met God doen wat je wil? Kun je hem zomaar uitschakelen? Kun je hem zomaar negeren? Kun je hem zomaar links laten liggen? Ja, hij is de zoon van David. Maar hij is ook de Heere van David, de koning van David. De God van David. En ik denk dat we dat maar met ons mee moeten nemen. Waar gaat het om? Nou, eerbied. Ontzag. Echt ontzag en eerbied. En ik denk dat als je één ding tegenover aan Jezus kan geven, dan is dat wel dat. Dat je niet denkt van, nou, ik kan alles met hem doen. Ik kan hem links laten liggen, ik kan hem gebruiken. Ik kan zijn brood nemen, wijn drinken. En ik kan van alles met hem doen. Hij is onze God. Hij is de God die alles gemaakt heeft. Hij is diegene die boven alles staat en boven alles gaat. Hij is onze Heer. En hij is niet onze dienstknecht. En als we hem straks zien hangen aan een kruis, en dan is hij nog steeds onze God. Ook als er vandaag de dag nog zoveel gespot wordt met hem. En ook als het soms voor onszelf een heel vreemd verhaal lijkt. Hij is God in eeuwigheid te prijzen. De God die zich weggeeft in brood en wijn. Maar ook de God die zich weggeeft. We hebben hier in de kerk niet te maken met iemand met hoge gedachten. En we hebben het in de kerk ook niet te maken met iemand waarvan je zegt, die kan ik negeren. Hij is God. En over hem gaat het. En als er dan staat, en de menigte hoort hem graag, een groot gedeelte van de menigte, zou ik zeggen van, ja, graag horen. Aanvaard hem dan ook als die Heere. En heilig de Christus in uw harten als Heere, zegt Petrus. Geef hem dan ook die ereplaats in je bestaan. En denk dan nou niet van, nou, dat komt me goed te hulp, alles wat hij me geeft. Maar geef hem die eerbied. Geef hem die plaats als Heere. Dat is het eerste verhaal. Het tweede was die waarschuwing tegen de schriftgeleerden. We horen nou zomaar eventjes met wie we te maken hebben. Iemand die ook komt oordelen, de levenden en de doden, dat weten we. Maar waar doe je het nou voor? Waar leef je nou voor? Wat vind je nou belangrijk? En daarom heeft de Heer Jezus het verhaal over die schriftgeleerden en die wetgeleerden. Wacht u voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen in de markten en op erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen der weduwe opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Waar leef je voor? Waar doe je het voor? In een paar woorden typeert de Heer Jezus die schriftgeleerden. En je ziet ze daar, hè? Vooraan staan. In lange gewaden, een soort toga's, zeg maar. Hè? Nou, dan weet je het wel weer. En je ziet ze zitten op de ereplaatsen in de synagoge. En je ziet ze, iedereen begroet ze. Zijn wel geweldige mensen. Wat zegt de Heer Jezus nou van hen? Hij zegt, ze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Een zwaarder oordeel. Een zwaarder oordeel dan wie? En sowieso oordeel. Waarom? Nou, eigenlijk gaat het ook hierom, in het hele gedeelte, om wat doe je nou met hem? Hè? We hebben avondmaal gevierd. En we mogen deel uitmaken van de kerk. We mogen christen zijn. Maar wat betekent dat nou? En wat werkt dat nou uit in je leven? En dan zou je dat woordje vrijblijvendheid op kunnen plakken. Je kunt van Jezus alles zeggen en alles doen. Je kunt met je eigen leven van alles zeggen en van alles doen. Maar het is niet vrijblijvend. Je kunt kerklid zijn, je kunt dit doen, je kunt dat doen. Maar wat zegt de Heer Jezus? Zij zullen zwaarder oordeel ontvangen. Want die schriftgeleerden, die pronken met zichzelf. Hè? Die zijn met zichzelf bezig. Die verrijken zichzelf. Vragen aandacht op voor zichzelf. Eer en geld. En dan denk je aan het woord van de Heer Jezus in Matthäus 6. Ze hebben hun loon al ontvangen. Dat is hun loon, de aandacht die ze krijgen. Maar ze moeten niet rekenen op aandacht van God. En hier zegt de Heer Jezus, als het erop aankomt, hè, zo vlak voor Jeruzalem, of vlak voor het kruis. Ze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En die scharen horen hem graag. Ja, dat begrijpen we wel. Maar ergens knaagt het ook wel. Ja, lange gewaden, daar houden we niet zo van. Op die manier om in het middelpunt te staan, om de eer te ontvangen. Maar ergens knaagt het natuurlijk wel. Want we kunnen afgeven op alles en iedereen. Maar het komt altijd weer naar onszelf terug. Hoeveel eer geef ik nou mezelf? Hoeveel eer geef ik aan Christus? En dan is dat lachen over de schriftgeleerden heel snel gedaan. Ik zeg niet diezelfde dingen als anderen, maar denk ik niet hetzelfde. En dan hoor je dat zo zeggen, de Heer Jezus, tegen die mensen daar op het tempelplein die hem zo graag hoorden. Zij zullen zwaarder oordeel ontvangen. En dan kijk je naar die mensen, ja, dat zijn toch wel een beetje rare mensen, hè? Altijd gesteld op zichzelf. Maar stel het maar gewoon eens aan jezelf die vraag. Voor wie ga ik nou? Voor wie leef ik nou? Wie geef ik nou de eer in mijn leven, in mijn bestaan? En je ziet hem daar staan, de Heer Jezus. We hebben niet voor niks Psalm 87 gezongen over die Godstad. En iedereen mag worden ingeschreven. En je zou zeggen, dit is de plek waar hij staat, wat nou juist het huis van zijn vader is. En waar het een feest zou moeten zijn om hem te zijn, om daar te zijn. Om hem te zien daar. En daarom huilt Jezus ook als hij Jeruzalem ziet. Hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen vergaderen? En dan staat hij daar op het tempelplein en dan wordt hij uitgedaagd tot en met. Door de leiders van het volk. En met allerlei politieke en theologische en hele praktische vragen. Ze dagen hem uit. En je denkt van, wat blijft er over? En hij gaat straks naar het kruis. Waar zijn ze nou? En die zeggen van, mijn eigen eer kan me niks schelen. Mijn eigen roem kan me niks schelen. Er is maar één om wie mijn leven draait. En dat is Christus Jezus. En ik hoop dat we dat meenemen. Dat we weten wie hij is. Dat wij weten dat hij niet zomaar iemand is. Maar dat hij God zelf is, een eeuwigheid geprezen. Maar die wel naar ons toe kwam. Als inderdaad die dienstknecht. Om zijn leven te geven. Als een losprijs voor velen. En hoe sta ik daar dan bij? Wat is mijn plaats? Ben ik er dan krachtig en in mijzelf? Of ben ik er dan als mens die daarvan leeft? Heere God, o Lam van God in eeuwigheid geprezen, ontferm u over ons. En dan dat derde verhaaltje over die weduwvrouw. En ik zou haar zeggen dat arme vrouwtje. Natuurlijk heel denigrerend, hè, om te zeggen dat arme vrouwtje. Want dat vrouwtje, dat betekent, hè, ja, een vrouwtje heeft niet zoveel te vertellen. En ik denk van, ja, maar waarom heb je wat te vertellen als je wel geld hebt? Want als het nou een rijke dame was geweest, had ik niet arm vrouwtje gezegd. Maar dat zit er bij ons dus ook in, hè. Als iemand arm is, dan kunnen we klein gaan spreken. Maar de Heer Jezus spreekt helemaal niet klein over haar. Die zegt niet dat arme, kleine, zielige vrouwtje. Misschien zei hij dat wel, en dat zeggen de profeten wel, hè, over alle opgedirkte tantes van Jeruzalem. Hè. Koeien van Bazan noemen de profeten. Ik denk, dat is wat anders als vrouwtje. Maar goed, ze hoorden hem graag. En dan komt dat verhaal van die offerkist. En de mensen gooien daar wat in. Jezus zit daar tegenover en hij ziet ze daar wat in gooien. En de mensen gooiden daarin wat ze moesten geven. Of wat ze kwijt konden. Het zal niet de tempelbelasting zijn. Dat kwam later wel. Maar dit is zeg maar het gewone zondagse collectegeld. Blijkt kopergeld te zijn. Dus niet zo heel veel. En dus of het voor iedereen nou echt een offer was. Dat kun je je afvragen. Ja, voor die ene wel. Hè? De Heer Jezus ziet het ook. Hè? Vele rijken wierpen er veel in. En dat is goed natuurlijk. Je kunt van alles van die rijke mensen vinden. Maar goed dat ze veel geven natuurlijk. Dat hebben we ook nodig. Heel goed dat ze veel geven. Maar dan die ene vrouw. En we noemen haar. Ja, we kunnen haar naam niet noemen. Maar we noemen het feit dat zij daar was. Met eerbied. En wat ziet de Heer Jezus? Hij ziet haar twee koperstukjes erin gooien. Samen een duit. Nou, dat is dus echt helemaal niks. Ik herinner me in India, daar heb je de Indiase rupee. Nou, dat is 1,5 cent, iets meer. Nou, dat was al wat. Daar kun je, weet je, wat kun je daarvoor kopen? Maar die rupee, dat was niet het kleinste geld. Dat was ook nog onderverdeeld in 100 paisa's. Dus nou, wat is 1/100ste van een rupee? Daar kun je helemaal niks meer van kopen. Nou, daar vergelijk je het mee. Iemand die, het is niet een rupee, het is niet een sikkel, het is een duit bij elkaar. 2 koperstukjes. Eigenlijk helemaal niks waard. En voor haar wel. En het mooie is, wat had ze nou kunnen doen? Ze had er 2. Ze had kunnen zeggen, nou gooi ik er 1 van in. En de andere bewaar ik. Maar ze gooit er allebei in. Met andere woorden, ze levert zich dus helemaal over aan hem. Ze houdt niets achter. Haar ganse levensonderhoud, zegt de Heer Jezus. Ze vertrouwt het toe aan God. Heel bekend verhaal. We kennen het allemaal. En het is natuurlijk mooi. Maar dan ga ik niet zeggen van, nou ja, zo moeten wij ook alles geven aan de kerk of wat dan ook. Maar kijk nu eens goed naar wat ze doet. Want daar gaat het om natuurlijk. Hoe verschrikkelijk veel heeft ze over? Nou, dat moet toch te maken hebben met vertrouwen op God. Hoe verschrikkelijk veel heeft ze over aan God, voor God? Niet omdat ze zegt van dat moet ik geven. Maar blijkbaar omdat ze hem vertrouwt. Dat ze God vertrouwt dat als ik geef, ze ontvangen zal. Kijk eens met hoeveel overgave dat ze dat doet. En de Heer Jezus zegt dat ze haar hele levensonderhoud. En dat geeft ze aan God. Ja, je kunt zeggen van, nou, het is een voordeel als je arm bent, want dan hoef je niet zoveel te geven. Dat is ook zo, hoor. Maar dat is juist het probleem met rijken. Hè? De Heer Jezus zegt niet voor niks dat het voor een rijke onmogelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat geldt voor ons. Dat is voor een arme is dat heel een stuk makkelijker. Maar kijk eens wat ze doet. En er staat erbij. Hè, en het merendeel van de scharen hoorde hem gaan. Maar kijk eens wat ze doet. Ze geeft zich helemaal weg. Ze geeft zich helemaal in handen van God. En ja, dan vraag je jezelf af, als het merendeel van de scharen dat zo graag hoort, of dat zo blijft. Of dat het dan niet zo wordt dat je zegt van, ja, dat is een mooi verhaal, maar als het erop aankomt, dan ga ik via de zijuitgang weg. Want om dat nou te horen, om dat nou te doen, om je zo helemaal uit te leveren aan God. En ik denk dat het aantal, het merendeel van hen die hem hoorden, hoorden hem graag, dat het aantal kleiner werd. En nog een paar dagen en dan is er nog maar een heel klein handje vol van mensen die hem graag hoort. En de anderen horen zichzelf graag roepen, kruisigt hem. En wij? Ja, mooie verhalen. Het is nabetrachting, dankzegging op het avondmaal. Wat neem je nou mee naar huis? Nee, niet nadat we het keurig gedaan hebben met elkaar. Maar nadat je vlees en bloed hebt gekregen. Vlees gegeten en bloed gedronken. Jezus geeft zichzelf weg. Nou, dat kost me mijn hoofd, mijn hersens, mijn respect, mijn eerbied. Hij is mijn Heere. Dat kost me mijn hart, mijn trots, mijn eergevoel, mijn eigen ik. Mijn goed overkomen bij de ander. Dat kost me mijn handen. Dat kost me mijn alles. Ik moet alles aan hem overgeven. Dus als je hem graag hoort, als je graag bij hem hoort, graag avondmaal viert, het kost je je alles. Je hele leven. Dat geeft helemaal niks hoor. Dat geeft helemaal niks. Want zo zijn we rijk. Dan zijn we pas rijk. Als je hem gewonnen hebt in je leven. Zo ben je pas machtig. Waar we het maandag over hadden bij de begrafenis. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Mijn genade is u genoeg. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Als ik arm ben, dan ben ik rijk. Als ik me overgeef, dan win ik mezelf. Als ik alles kwijtraak, dan vind ik alles. Maar ja, het is wel een beetje vreemd. Een beetje vreemd in deze wereld om zo te leven. Maar dat gold ook voor Jezus. Hij kwam daar binnen op die ezel als de machtige. En hij stierf daar als de onmachtige. Wat geeft dat nou, dat het vreemd is? Wat geeft dat nou om je hele leven over te geven? Wat baat het een mens? Al zou hij veel aanhang hebben. Al zou hij veel geld hebben. En veel roem hebben. En iedereen zou geweldig over hem spreken. En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Nou, daarom hebben we het over Jezus gehad. Vanmorgen en vanmiddag. De steen door de bouwlieden verworpen. Is door God een hoeksteen. Door God tot een hoeksteen geworden. Gezegend, zei hij, de grote koning. Die tot ons komt in zere naam. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Onze koning. Onze knecht. Onze Here. Tot in eeuwigheid. Te prijzen. Amen. We zullen samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we verder mogen. Dat we onze weg weer verder mogen gaan in dit leven. En dat u beloofd hebt met ons mee te gaan. En we vragen van u, geef dan dat we u volgen. Ga ons voor op ons levensspoor. Maar laat ons ook echt volgen. Want soms is het inderdaad zo dat we u wel graag horen, maar er graag naar luisteren en voor de rest blijven staan. Geef dat we ons hele leven aan u overgeven, zoals die arme weduwe. Dat we alles wat we hebben, onze wijsheid, onze eer en ons geld, ja, wat we ook hebben en wat we ook niet hebben, dat we dat kwijtraken bij u, dat we ons leven verliezen bij u, om het bij u weer te vinden. We vergeten dat zo vaak. We denken altijd nog dat we de dingen zelf moeten vasthouden. Heren, leert u ons dat af. En geef dat we inderdaad moedig met u meegaan. Achter u aan. We danken u voor deze dag. We danken u dat we uw woord mochten horen, dat we avondmaal mochten vieren. Misschien ook weer na een hele lange tijd. Maar dat u er was, ook vandaag, de goede herder. En dat u ons vasthoudt. Heren, zegent u ons en stelt u ons ook tot een zegen in de komende tijd. Geef dat we het mee mogen nemen en dat we het op de een of andere manier mogen meedragen. In alles wat we doen. Dat ons bestaan iets van u wordt. Dat we christenen zijn. Dat er in ons leven echt een christelijke levenswandel gevonden wordt. Een levenswandel met hem. En stelt u ons zo tot een zegen op de plaats waar we wonen en werken. Of we nu onopvallend werk doen of heel opvallend werk doen. U weet alles van ons. U weet van soms de zinloosheid van ons werk, van de zinloosheid van ons leven af. Tenminste, zo voelt dat soms. U kent ons ook als we zo met heel druk zijn met allerlei heel belangrijke en zinnige dingen. U weet het allemaal. En we vragen aan u. Helpt u ons om christen te zijn. Volgeling van de Heere Jezus. En stelt u ons zo tot een zegen. Zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. En geef dat er plaatsen mogen zijn in deze wereld. Die donker genoeg is. Plaatsen van licht en van leven. Van mensen die alles kwijtraken. Om alles te vinden. Wees u zo met ons. Wees u met heel uw kerk. Denkt u aan ons allen zoals we zijn. U kent onze vragen. Onze vreugde. U kent de ouderen. U kent de jongeren. En we moeten allemaal hetzelfde doen. Namelijk alles kwijtraken. Geef dat onze jongeren dat bij de ouderen mogen zien. En dat onze jongeren, onze ouderen daar ook in voor mogen gaan. En dat kan alleen, Heere God, als u zichzelf steeds weer laat kennen. Als die ene, de koning van het kruis en de koning van de opstanding. Heere, gaat u zo ons voor. Bewaart u ons in de komende week. Geeft u ons morgen met de jongeren die belijdenis willen afleggen ook een heel mooie avond. En geef dat het getuigenis van hen ook duidelijk mag zijn. Voor henzelf en voor anderen. En dat u het hoort. Heere God, u kent ons hart en kent hun hart. Luister naar hun hart. En geeft u ons zo een goede week met elkaar. En bewaart u ons in de komende week. Maar bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. We zingen ons slotlied en dat doen we na de collecte. Jezus leven van ons leven, gezang 182, het eerste en het laatste vers. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.